Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant Dominic Roneman zal voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 zal dominee Boogaard voor ons voorgaan. Volgende week zondag, 11 februari, hoopt om 10:00 onze eigen predikant. En om 5:00 dominee C.R. van der Toren voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collect in deze dienst. De eerste voor de diaconie, voor de hulp in onze eigen gemeente. De tweede voor de kerkvoogdij. Met als bestemming instandhouding eredienst. En de derde ook voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen op Psalm 136, vers 1 en 26, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 116 en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Het tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En ook het derde vers, och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Gemeente, wij luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118 en daarvan het 11e vers naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, land uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, hij is het die de wet vervuld heeft en hij is het ook die de wet heeft samengevat met de volgende woorden. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
gemeente, volgende week zondag is het de eerste Lijdenszondag. En vandaag wil ik alvast een begin maken met een volgende prekenserie over de lijdenstijd. Dan willen we met name stilstaan bij de vragen die gesteld worden in de lijdenstijd. De vragen die we tegenkomen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daar gaan we ook uit lezen, Matteüs 26. We willen in deze weken stilstaan bij de hoofdstukken 26 en 27 uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Dan lezen we vanmorgen Matteüs 26, vers 1 tot en met vers 13. Daar luidt het woord van de Heere in Matteüs 26 vanaf het eerste vers als volgt. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: U weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Ze zeiden echter niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. Ze goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: Waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Gemeente, in deze dienst zullen we samen ook voorbeden doen. We willen allereerst danken met Marlon de Wind en Nieves Sambo, onder ons beter bekend als Nelly, omdat jullie op vrijdag 26 januari in het huwelijk zijn getreden. We willen ook danken met de heer Valstar, omdat de knieoperatie is geslaagd en hij afgelopen dinsdag weer thuis mocht komen. Na extra zorgen afgelopen week over het herstel is de situatie nu stabiel. We willen danken met mevrouw van Duivenbode, omdat ze afgelopen donderdag weer thuis mocht komen uit de Marnix. En we danken met mevrouw Anneke Visser, omdat ze afgelopen week te horen kreeg dat de wond nu dicht is en er huid overheen is gegroeid. En Anneke mag het gewone leven weer op gaan pakken, ook al blijft het een risicovolle huid die blijvend goed verzorgd moet worden. We willen bidden voor Marco Kiewiet, omdat er nog geen botgroei is geconstateerd. Over 6 weken moet hij terugkomen voor de volgende controle. We willen ook bidden voor mevrouw van Oosterlee, die is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ontstoken galblaas. Ze wacht nu op een operatie. En we bidden tenslotte ook voor André Vroeg in de Wei. Hij raakte gisteren buiten bewustzijn, werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. We danken dat er niets verontrustends is geconstateerd. Gemeente, laten we nu samen bidden. Ja, Heere, nadat we al deze namen hebben genoemd, mogen we eerst uw naam noemen. Mogen we u aanroepen. U bent God en u regeert. En uw naam is Heere. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. U bent de levende. U hebt uw Zoon gezonden in de wereld. U hebt als Vader uw enige geboren Zoon naar deze donkere wereld gestuurd. En Heere Jezus Christus, u bent gekomen als een kind in de kribbe, opgegroeid hier op aarde als mens en God tegelijk. U was God, u bleef God, u werd mens. En u ging om te lijden en te sterven de weg naar Golgotha. U als de Zoon des Mensen. U had het gezegd in uw woord, dat de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid op de wolken van de hemel. En alle oog zal hem zien. En toen hebt u het gezegd, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En zo kwam u langs bij dat huis van Simon de Melaatse. En u ging naar binnen. En zo komt u ook vanmorgen langs. U komt langs bij ons. U klopt aan de deur. En u zegt het, doe mij open, doe mij open. En Heere, dan moeten we u ook vanmorgen weer belijden. Dat we van huis uit uw stem niet horen. Dat er geen plaats is in ons hart voor u, van huis uit. Leven we langs u heen, hebben we u niet nodig, dan horen we uw stem niet eens. Dan gaan we op in de drukte van alle dag, in alles wat ons leven in beslag neemt. En Heere, zo belijden we schuld voor u vanmorgen. En wij bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest, dat u ons stilzet, dat we stil mogen staan aan de voet van het kruis, dat we de lijdende borg en zaligmaker mogen zien, met ogen van het geloof, zoals Maria het heeft gezien. Wat hebt u haar veel gegeven? Wat heeft zij veel aan uw voeten gezeten? En wat heeft ze veel van u geleerd? Zij mocht als eerste u, Heere Jezus, aanbidden, als de gekruisigde. En geef dat we zo met Maria aan uw voeten mogen zitten, om van uw onderwijs te ontvangen, om te zien wie u bent, om u meer en dieper te leren kennen. Heere, zo bidden wij dat u zelf in ons midden bent. Dat hebt u toch ook toegezegd, ons toegezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En zo vertrouwen we op u vanmorgen. En Heere, dan komen we ook in deze dienst voorbeden doen voor elkaar. We dragen elkaar aan u op, aan de troon van de genade. En dan danken we u met allen die verblijd zijn. We danken u met Marlon en Nelly, dat ze 26 januari in het huwelijk zijn getreden. Voor het gemeentehuis het ja-woord hebben uitgesproken. We danken u daarvoor, dat u dat aan hen gaf. Ja, we danken u dat u in hun leven bent gaan werken. Dat u met uw Heilige Geest binnengekomen bent. Dat u Marlon tot bekering hebt gebracht. Dat hij de Heere Jezus mocht leren kennen. En dat ook Nelly daarin mocht volgen. Ook hier naar de gemeente mocht komen. En we danken u dat ze nu ook in het huwelijk zijn getreden. Dat u ook vruchten van bekering in hun leven geeft. En Heere, geeft u dan ook een goede voorbereiding op het vervolg, als ze samen ook nog in de kerk hopen te trouwen en het ja-woord hopen te geven. Heere, wij danken u dat u de God bent die wonderen werkt. U bent de God die leeft en u werkt door uw geest. Soms zien wij er misschien niet heel veel van, maar u werkt wel, ja, heel krachtig. En soms ook achter de voordeur. Ja, zo heel verborgen voor de mensen. Maar u doet uw werk. U hebt het toch gezegd, overal waar het evangelie verkondigd zal worden in heel de wereld. En zo gaat het uit, tot op alle plaatsen. Ook in Schiedam. U werkt door uw geest krachtig. En Heere, wij zien uit naar meer werk van u. Dat het evangelie zich mag verspreiden als een olievlek door heel Schiedam mag lopen. Geeft u dat de gesprekken van de lectuurkraam van gisteren daar ook weer aan bij mogen dragen. En alle andere gesprekken die er plaatsvinden vanuit de gemeente hier, bij de mensen in Schiedam, ook thuis. Ja, u bent die God die leeft. En Heere, zo danken we u met allen waar we vorige week voor gebeden hebben. We danken u met Leen Valstar dat de knieoperatie goed is verlopen, dat hij weer thuis is gekomen. En ondanks de zorgen dat hij opnieuw naar het ziekenhuis moest, hebt u toch gegeven dat hij weer thuis mocht komen. En dat de situatie nu stabiel mag zijn. Heere, wij bidden om verder herstel. We danken ook met mevrouw van Duivenbode dat ook zij weer thuis mocht komen. Wat zorgt u goed voor haar op haar hoge leeftijd? Mag ze het van u alleen verwachten? We danken ook met Anneke Visser. Heere, wat hebt u wonderlijk voor haar gezorgd? Door alle beproevingen heen, door al het verdriet heen, door alle moeite en zorg heen. Geeft u nu ook weer reden tot dankbaarheid en blijdschap. En we danken u dat ze nu ook weer het gewone leven op mag pakken. En we bidden dat u de kwetsbare plek zelf wil beschermen. Heere, zo is er veel om voor te danken. Maar ook om voor te bidden. Zo bidden we met Marco Kiewiet, als hij afgelopen vrijdag het bericht kreeg dat er nog geen botgroei is geconstateerd. Wat is dat voor hem een moeilijke mededeling en ook voor zijn gezin. We hadden anders gehoopt. En Heere, nu leggen we het bij u neer. En dan mogen we weten dat u de God bent die wonderen werkt. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. En daarom leggen we het in uw handen, in het vertrouwen dat u de grote geneesheer bent. Heere, zo willen we ook bidden voor mevrouw van Oosten, die ook opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis vanwege galblaasontsteking. En als er nog een operatie moet volgen, Heere, geeft u haar kracht, zoals u dat altijd hebt gedaan. Ja, u bent de God die leeft, ook voor haar. Zo mogen we u ook bidden voor André Vroeg in de Wei, zo gisteren, zo plotseling naar het ziekenhuis opgeschrikt, maar u hebt weer gezorgd. We danken u dat er geen verontrustende dingen geconstateerd zijn. Het had zo anders kunnen zijn, maar u bent de God die leeft. Ja, zo mogen we u aanroepen, zo mogen we u prijzen, zo mogen we u aanbidden. En Heere, dan bidden we dat u ook doorgaat met uw werk in het geheel van de gemeente. We bidden ook voor onze ouderen, ook voor de rouwdragenden. Degenen die dagelijks een kruis met zich meedragen. Degenen die thuis met ons verbonden zijn. Heere, u kent hen allen bij name. We bidden dat u ook onder onze jongeren en onder onze kinderen zult werken met de kracht van uw Heilige Geest. Dat u uw beloften zult waarmaken. Dat u ze zult vervullen. Ja, daar mogen we op vertrouwen. Ondanks dat wij het niet altijd zien, bent u de God die leeft en die regeert. Heere, wij bidden om uw zegen. Die hebben we allen zo nodig, over heel ons leven. Ook over de gaven die we straks mogen geven. Ook over de hulp aan de eigen gemeente. Maar ook over de gaven voor de kerkvoogdij. Heere, gaat u door met uw werk in de gemeente en buiten de gemeente in heel ons land. En ook daarbuiten. Ontferm u over uw volk Israël. Wij bidden voor dat volk, omdat u het ons bevolen hebt. Daarom dragen we ze op aan u, aan de troon van de genade. Wij bidden in het bijzonder voor de mensen uit Israël die nog steeds gegijzeld worden door Hamas. Dat ze de kracht van u mogen krijgen, dat ze het vol mogen houden en dat ze ook vrijlating mogen krijgen. Heere, u bent toch de God die eeuwig leeft. Zo bidden wij dat u uw beloften zult vervullen en dat u zult komen op de wolken van de hemel en dat wij daarvoor bereid zullen zijn, wij allemaal, dat we waakzaam zullen zijn, dat we bereid mogen zijn om u te ontmoeten, om eenmaal eeuwig u groot te maken. En dat alles in ons leven, alles wat ons overkomt, ook de beproevingen en de zorgen, ook onderzoeken als we die ondergaan, dat alles eraan bij mag dragen. En ook deze dienst, dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij Matteüs 26 en we willen stilstaan bij de hele schriftlezing, maar in het bijzonder bij het 10e vers. Het 10e vers en daarvan het middelste gedeelte, de kernvraag, de eerste vraag uit deze lijdensgeschiedenis. De vraag van de Heer Jezus in het 10e vers van Matteüs 26, waar de Heer Jezus de vraag stelt: waarom valt u deze vrouw lastig? Het thema voor de preek dat luidt als volgt: de vraag van de voorbereiding. En dan zijn er drie punten voor de preek. Ten eerste de reactie van het Sanhedrin. Ten tweede de reactie van de vrouw. En tenslotte de reactie van de discipelen. Dus de vraag van de voorbereiding, dat is het thema voor de preek. En drie punten. Ten eerste de reactie van het Sanhedrin. Daarna de reactie van de vrouw. En tenslotte de reactie van de discipelen. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 95. Psalm 95, het vierde en het vijfde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Nog het vijfde vers: verhard u niet, neem zijn genaoot moedig aan. Psalm 95, vers 4 en 5. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De vraag van de voorbereiding, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste de reactie van het Sanhedrin en ten tweede de reactie van de vrouw en tenslotte de reactie van de discipelen. Gemeente en jongelui, wat is het mooi dat jullie op catechisatie vragen stellen. Want pas als je je vragen stelt, pas dan kun je antwoord op je vraag krijgen. En als je je vraag voor jezelf blijft houden, dan kun je er ook geen antwoord op krijgen. En gemeente, het viel me op bij een eerste bestudering van de hoofdstukken 26 en 27 uit het Matthäus-evangelie, dat er voortdurend vragen worden gesteld. Het kan ook niet anders, toch, als Christus de weg gaat naar het kruis. Het is niet zomaar iets wat er aanstaande is. In elke eenheid van bijbelwoorden, in elke pericoop, klinkt wel een vraag in de lijdensgeschiedenis zoals die door de evangelist Matthäus is beschreven. En dan staan we vanmorgen stil bij de eerste vraag die Jezus stelt, de vraag van de voorbereiding. Nee, daar begint het niet mee. Hij begint niet met een vraag, hij begint met een feit. Feit is dat het einde komt. Alles getuigt ervan aan het begin van dit 26e hoofdstuk, toen Jezus deze woorden geëindigd had. En gemeente, het is die verbindende tekst, gelijk aan het begin van de schriftlezing, die tot 5 keer toe in het Matthäus-evangelie wordt benoemd. Matthäus, u weet, Matthäus schrijft in het bijzonder voor de Joden. En juist hij beschrijft 5 grote toespraken van Jezus die de rode draad vormen door dat evangelie heen. Hij laat Jezus de 5 boeken van Mozes overschrijven. De nieuwe Tora klinkt uit de mond van Jezus. En direct daarop volgend, direct volgend op die 5 toespraken, klinken dan 5 keer diezelfde woorden, hetzelfde refrein, toen Jezus deze woorden geëindigd had. Voor de eerste keer aan het einde van hoofdstuk 7, aan het einde van de bergrede. En voor de tweede keer aan het begin van hoofdstuk 11, als Jezus in hoofdstuk 10 de zendingsrede heeft uitgesproken. En dan aan het einde van hoofdstuk 13, als Jezus een reeks gelijkenissen heeft uitgesproken. En dan voor de 4e keer aan het begin van hoofdstuk 19, na zijn reden over de kerk in hoofdstuk 18. En nu staat het er voor de 5e keer, voor de laatste keer, aan het einde van een lange reden over de wederkomst. En nu staat het er heel nadrukkelijk bij, toen Jezus al deze woorden geëindigd had. Al deze woorden. Van het profetische werk gaat Jezus nu over naar het priesterlijke werk. Ja, toen. Toen Jezus al deze woorden geëindigd had, toen gebeurde het dat hij het tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En het is de 4e keer dat Jezus nu openlijk spreekt over zijn lijden en sterven. Wat een liefde van hem, wat een liefde voor de zijnen. Hij wil hen ervan doordringen, zodat zij straks voorbereid zijn en niet in paniek en in wanhoop uiteengedreven zullen worden. En voor het eerst maakt Jezus nu zelf de verbinding met het Pascha. U weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dat weten onze kinderen ook, jongens en meisjes, het Pascha, dat was toch 1 van de 3 grote feesten uit het Oude Testament. En met het Pascha, dan denkt het volk Israël toch terug aan de uittocht uit Egypte. En dan wordt toch dat lam geslacht, het paaslam wordt geslacht. Nee, gemeente, het kan geen toeval zijn, dan, en voor het eerst maakt Jezus nu de datum bekend van zijn sterven. Over 2 dagen, tijdens het Pascha, als de straten van Jeruzalem rood kleuren, als de straten roepen om betaling, verzoening door voldoening, dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden. De Zoon des Mensen, waarvan hij zojuist gezegd heeft in zijn laatste reden dat hij zal komen in heerlijkheid en al de heilige engelen met hem en dat hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Deze Zoon des Mensen, Hij zal overgeleverd worden. En nu zegt Hij het vrij uit om gekruisigd te worden. De opstanding verzwijgt Hij nu. Alle nadruk ligt nu op Golgotha. Alle nadruk ligt nu op de vloekdood. Jezus moet de vloekdood sterven. En zonder die vloekdood houdt de barricade eeuwig stand. Zonder die vloekdood is er geen gemeenschap met God. Er moet verzoening worden aangebracht. Wat een prediking hier al, gemeente, voordat Hij maar één stap heeft gezet op de Via Dolorosa. Ja, daar hangt Hij. Mijnentwege, mij ten zege. Opdat ik niet hopeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Wat een bereidheid, hier al. Aan het begin van de lijdensweg, wat een gewilligheid, o liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Terwijl niemand het nog begrijpt. En de discipelen zwijgen in alle talen. Doorbreekt Jezus de stilte. En Hij maakt hen zelf, de dag en de wijze van zijn sterven bekend. En alles wat de mensen nu nog doen, het staat in het licht van zijn programma. Ja, dan gebeurt het. Als Hij voor de laatste keer zijn discipelen heeft voorbereid, voor de laatste keer hun oog heeft gericht op het lam, het ware paaslam, dan gebeurt het. Als Hij het startsein van zijn lijdensweg gegeven heeft, dat de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeenkomen in het paleis van de hoge priester. En zonder dat zij er erg in hebben, zullen zij Jezus' woorden in vervulling brengen. Crisisberaad, het gewicht wordt gevoeld, overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, spoedoverleg. En er staat maar één punt op de agenda, één naam en dat is Jezus. En die naam moet zo spoedig mogelijk van deze aardbodem worden uitgewist. Ze overleggen met elkaar hoe ze hem met list zullen grijpen en doden. Hoe geraffineerd kan het zijn. Zo stipt als ze zijn in de leer. Zo radicaal rekenen ze af met de levende. Nee, zij stellen geen vragen meer aan Jezus. Zo snel mogelijk moeten ze van hem af. Maar dat is het probleem. Een doodsvonnis kan niet meer uitgevoerd worden. Zo'n proces mag niet kort voor een grote feestdag begonnen worden. Het mag de feestvreugde niet bederven. En het volk mag niet in opschudding komen. Niet tijdens het feest. Dat is het besluit. Maar God bestuurt anders. God gebruikt die list. God gebruikt alles wat zij doen, onze list, het drijft hem naar het kruis. Eén van de 12 is in zijn hart al onderweg. Nee, niet zomaar in een hoekje. Zal hij om het leven worden gebracht en van de aardbodem geveegd en verdwenen worden. In het openbaar zal hij aan het hout genageld worden, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder, toen en nu, ondanks alle strijd en tegenstand, ondanks de reactie van de schriftgeleerden en de fariseeën van heel het Sanhedrin, en ondanks de reactie van de discipelen, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, de reactie van de vrouw. Ja, gemeente, nu is het voor ons duidelijk dat Jezus zelf de leiding heeft. Dat het Jezus is diezelfde lijdensweg is ingeslagen, definitief. Hij is in Bethanië aangekomen, Jezus. Toen Jezus al deze woorden geëindigd had, zo begon de lijdensgeschiedenis in vers 1. Toen Jezus in Bethanië was, zo gaat de lijdensgeschiedenis nu verder in vers 6. Toen Jezus deze woorden geëindigd had, toen Jezus in Bethanië was. En toch staat dat tweede toen van vers 6 er niet in het Grieks. Het staat er wel in vers 1, toen Jezus al deze woorden geëindigd had, en ook na onze schriftlezing in vers 14. Toen ging een van de 12, maar in vers 6 staat er in het Grieks iets anders. In vers 6 staat er heel letterlijk vertaald, Jezus te Bethanië zijnde. Waarschijnlijk roept Matthäus het zijn lezers in herinnering en is het eerder gebeurd. En op die manier kan het toch vertaald worden als toen. Toen, hiervoor nog. Hiervoor nog, toen Jezus in Bethanië was. En we lezen in het Johannesevangelie dat Jezus 6 dagen voor het Pascha in Bethanië was. En dat toen deze geschiedenis plaatsvond, Matthäus haalt het uit de chronologische lijn en hij vindt het blijkbaar nodig om het hier te vermelden. Toen was eerst Jezus daar. Toen. Hoe anders dan nu? Nu in de zaal van de hoge priester, nu wordt alleen over Jezus gesproken. Maar toen was hij er zelf in het midden. Maar nu is Jezus niet welkom. Van huis uit, gemeente, dan houden we hem buiten de deur. Dan is er geen plaats voor hem bij ons. Bij ons niet, voor hem niet. Maar nu is hij het zelf die komt. Zoals hij toen kwam bij dat huis van Simon de Melaatse, zo komt hij vanmorgen om met u de maaltijd te gebruiken. Zoals toen en daar, ook nu en hier. Daar gebeurde het in het huis van Simon de Melaatse. We weten niet precies wie deze Simon is geweest. Misschien is hij die Melaatse man die we eerder in het evangelie tegenkomen. Die Melaatse man die reeds door Jezus is genezen. In dat huis van Simon de Melaatse, daar is hij, de gezalfde, die gezonde is om armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken is van hart. En sommige uitleggers gaan ervan uit dat deze Simon de vader was of de man was van Martha. We lezen in het Johannesevangelie dat ook Lazarus daar in huis was en dat zij voor Jezus een maaltijd bereidden en dat Martha bediende. En dat Lazarus een van degenen was die met Jezus aanlagen aan tafel. En volgens het Johannesevangelie is het dan Maria die naar Jezus toekomt. Matthäus noemt haar naam niet. Het gaat niet om haar naam, het gaat om wat zij doet. Zij komt naar Jezus toe. En zij nodigt u en jou vanmorgen uit om met haar mee te komen. Om met haar mee te ervaren. Met haar mee te beleven. Nee, het is haar niet om het wonder te doen. Het is haar niet om de Melaatse te doen. Maar om de Geneesheer. Wat heeft die vrouw de Heere Jezus lief? We hebben het samen gezongen. Jongens en meisjes, jullie hebben het meegezongen, toch? God heb ik lief. Aan het begin van de dienst. Wat heeft deze vrouw de Heere Jezus lief? Heb jij de Heere Jezus ook zo lief? Kijk eens wat ze doet. Ze heeft een flesje bij zich. Een flesje met een lange, dunne hals. En misschien heeft jouw moeder ook wel zo'n flesje van je vader gekregen. Dure parfum. En als ze die parfum op heeft, wat ruikt ze dan lekker? Een duur flesje, duur glas, een albasten flesje. En gemeente, u kent de geschiedenis. In dat flesje zit een zeer kostbare zalf. En volgens de evangelist Marcus is het nardus geweest. Dat is een zeer dure parfum die gemaakt is uit bladeren van een plantje dat in India groeit. Een unieke plant. En het is goed mogelijk als we deze geschiedenis in het evangelie van Marcus bestuderen, dat daar ook nog de merknaam van deze zalf wordt genoemd. Zuivere. Geen namaak, maar de echte. De originele. En volgens de evangelist Johannes is het een pond. Het mag haar wat kosten. En hoeveel mag het jou kosten? En u, de redder van hemel en aarde, de gekruisigde, zijn bloed. Het is meer waard dan het fijnste goud op aard. Dat heeft ze begrepen. En daarom komt ze. En niet zomaar met een flesje. Het is een voorraadfles vol met dure parfum. En wat gaat ze doen? De evangelist Marcus vertelt het ons. Dat ze de fles breekt. De hals van de fles. Dat betekent dat je er niets meer in kunt bewaren. Nee, jongens en meisjes, ze geeft niet zomaar een paar druppeltjes van die zalf aan Jezus. Niet zomaar een klein scheutje over zijn hoofd. Ze giet heel die fles met zeer dure parfum over Jezus uit. Over zijn hoofd. Ja, gemeente, zij is de eerste die het stervensprogram van Jezus serieus neemt. En ook lief heeft, aanbidt. Ze moet het op een of andere manier begrepen hebben. Dat hoofd van Jezus, dat wil ik zalven. Want dat hoofd van Jezus, dat gezegende hoofd waarop eens de geest van God is neergedaald, die duif is neergedaald, op dat hoofd zal hij straks, en we lezen het één hoofdstuk verder, op dat hoofd zal hij geslagen worden met die rietstok. In dat hoofd zal die doornenkroon geperst worden. O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon. O hoofd, zo breed geschonden. Ja, zij als eerste, ze beseft er iets van. Het begin ervan, langs dat hoofd, zal het bloed straks druppelen. Het bloed dat ook mijn zonden verzoent. Het bloed van het lam dat de Vader verzoent. Hij zal voor voldoening zorgen. Alles getuigt ervan. Nee, niet die mannen. Niet die hoge plaatsten van het Sanhedrin. Niet de discipelen getuigen ervan. Eén vrouw. En ze gaat alle mannen voor. Zonder woorden giet ze de zalf over Jezus uit. Niet alleen over zijn hoofd. Dat is nog maar het begin. Jezus zegt het zelf in dit Bijbelgedeelte. Dat ze de zalf over zijn lichaam uitgoot. En Johannes zegt dat het ook zijn voeten bedekt. Die zalf. Die voeten die straks doorboord zullen worden. En ze droogde die voeten af met haar haren. En zo staat hij daar. De gezegende middelaar Gods en der mensen, daar ligt hij. Als een lam aan die tafel. Overgoten van top tot teen. Hij gaat voor voldoening zorgen. Ja, hij ligt daar. Ook voor u. Dat lam, dat is zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. Verdienen niet mijn zonden, die striemen en die wonden. Ook voor u heeft zij hem aangewezen. Al aan het begin van de lijdensweg een vrouw. Ze wijst van zichzelf af. In de aanloop naar Golgotha. Alle schijnwerpers op hem gericht. Ja, zo dat heel dat huis vervuld werd met die geur. Met die lieflijke geur van die kostbare nardesalf, het hele huis. Opdat niemand achterblijft, opdat iedereen het ruiken zal, opdat iedereen erin delen zal. En wat zal het nu opleveren? Wat zal nu de reactie zijn? Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek, de reactie van de discipelen. Ja, want jongens en meisjes, dan kunnen wij de reactie van de discipelen wel een klein beetje begrijpen, toch? Of toch ook weer niet helemaal? Als de discipelen dat zien, dat die vrouw die dure fles met parfum zomaar over Jezus uitgiet, nemen zij dat haar zeer kwalijk. En ze ergeren zich aan haar. En ze zeggen het erbij, waartoe deze verkwisting? Ze noemen het verspilling, zonde van die zalf. Gemeente, dit is de eerste vraag. De eerste vraag die gesteld wordt in de lijdensgeschiedenis volgens het evangelie van Matthäus. Het is niet de vraag uit de mond van Jezus, maar het is de vraag uit de mond van de discipelen. Waartoe deze verkwisting? Nou, die vraag zal Jezus nu beantwoorden met een wedervraag. En dat is dan zijn eerste vraag. Hij zal het duidelijk maken waartoe het leiden zal, dat wat in hun ogen verkwisting is. Met strenge, harde woorden wijzen zij de vrouw terecht. Ze zien het wel, maar doorgronden het niet. Kan je zomaar gebeuren? Altijd in de kerk gezeten, jaar en dag. Altijd de evangelieprediking gehoord. Maar de essentie ervan is tot nu toe langs je heen gaan. En daarom laat je het maar wat op zijn beloop. Maar de echte verandering blijft uit. Zij zien aan wat voor ogen is. Wanneer die vrouw een paar druppels had gebruikt, dan was het toch genoeg geweest. Dan had de rest toch duur verkocht kunnen worden en de armen gegeven kunnen worden. Het zou een jaarbedrag, bijna het jaarbedrag van een dagloner opgeleverd hebben. Als je een luchtje krijgt, jongelui, niet zo goedkope van de kruidvat, maar een echte. Een hele dure, van een vriend of een vriendin. Dan kun je het toch niet maken om die parfum open te maken en in één keer over je lichaam te laten stromen. Dat zou toch werkelijk zonde zijn? En ook in die tijd was dat zeer ongebruikelijk. Alleen wanneer een lichaam in ontbinding overgaat, alleen dan is er meer nodig dan een paar druppels. Alleen dan moet het hele lichaam worden gezalfd. Ja, gemeente, dat is het nu precies wat ze beoogt. Wat een belijdenis. In die daad van die vrouw, zij belijdt Jezus als de gekruisigde. Voordat hij aan het kruis hangt. En het is Jezus zelf die dan de wedervraag stelt, de beslissende vraag. Waarom valt u deze vrouw lastig? Met andere woorden, begrijpt u het nu nog niet? Nu ik hier met u aanlig aan tafel. Nu ik hier aanlig als uw paaslam. Nu mijn hele lichaam ervan is doordrenkt. Waarom? Waarom? Dat is de laatste vraag die hij straks gaat stellen. Maar ook nu in de eerste vraag, waarom? Waarom valt u deze vrouw lastig? En we horen de eerste tonen van zijn lijden. Hij lijdt aan het ongeloof van de zijnen. Waarom hebt u het nu nog niet begrepen? Waarom? Kleine gelovigen, hij lijdt aan het ongeloof van degenen die hem dierbaar zijn. Wie heeft onze prediking geloofd? En dan is het Jezus zelf die het voor haar opneemt. Die priester. Gemeente, hij is ook koning. De koningknecht. Die zijn leven heeft afgelegd. En hij neemt haar in bescherming. En allen die het vanmorgen met haar mee belijden. Wat zij nu zelf van Jezus heeft geleerd. Want het was toch juist Maria. Die aan de voeten van Jezus zat. Die het goede deel had uitgekozen. En nu is zij de eerste die het doorgrondt. Die Jezus ziet met ogen van geloof. In zijn dood haar leven vindt. Niet Martha. Maria. Ja, want hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe meer je er ook voor terugkrijgt. Zo werkt het toch in alle relaties. Hoe meer je investeert, hoe meer je ook ontvangt. En zeker in die relatie met Jezus. Hoe meer je naar hem luistert. Hoe meer je stilstaat bij zijn woorden. Hoe meer de geest je de geheimen wil leren, heilgeheimen, die voor anderen verborgen blijven. En hij leidt je via het kruis naar het hart van de Vader. Ja, andersom gaat dat ook op. Dat zult u begrijpen. Hoe meer je het laat versloffen, hoe minder je ook gevoed wordt. Hoe meer kerkdiensten je overslaat, hoe minder je Jezus nodig krijgt. En hoe minder je uit Jezus hart zult leven. Wat een aanklacht voor de discipelen. Zij hadden beter moeten weten. De armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. En Jezus bedoelt niet dat de armen van ondergeschikt belang zijn, integendeel. Het gaat om de vergelijking. Armen helpen blijft altijd mogelijk. Zolang de aarde zal bestaan, zullen er armen zijn. Kunt u armen helpen, maar mij verzorgen, dat kan alleen nu. Zij doet wat zij hadden moeten doen. Zij omarmde hem als de gekruisigde. Wat een aansporing. Wat vandaag nog kan. Laat het niet wachten tot morgen. Als u zijn stem vandaag nog hoort. Vandaag is het de dag van de zaligheid. Gods tijd. Ja, het is op zijn tijd. Dat hij straks in het graf wordt gelegd. Voordat de grote dag van het Pascha aanbreekt, aan het einde van de Goede Vrijdag. En dan zal er voor vrouwen uit Betanië geen gelegenheid meer zijn om het paaslam te zalven. Dan zullen er twee mannen komen. In allerijl zullen ze Jezus van het kruis nemen en in het graf leggen. En vrouwen kunnen dan hoogstens op de paasmorgen nog een gestorven Jezus zalven. Althans, dat is de gedachte. Zij heeft het begrepen, begin ervan. Zij heeft de geschikte tijd uitgebuit. Zij deed dit als voorbereiding op mijn begrafenis, toen zij de zalf op mijn lichaam goot. Zij legde haar handen op Gods offerlam, dat reeds hier naar het altaar wordt gevoerd. Tot een aansporing voor u en ook voor jou om niet te wachten tot morgen. Wat eindigt die aansporing, die ontdekkende vraag, die eerste vraag die Jezus stelt, dan in een jubeltoon. Niet in een klacht, maar met het evangelie op de lippen gaat Jezus de lijdensweg in. Trouw tot in de dood, in de vaste overtuiging, voorwaar. Ik zeg u. Amen. Ik zeg het nog een keer profetisch. Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld. Aan het begin van de lijdensweg. Al een vleugje Pinksteren, de nardesgeur door heel het huis, door heel het huis. Overal waar het gepredikt zal worden, in heel de wereld. Klein Pinksteren, hier al. Overal waar het evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Ja, hier al. Op weg naar Golgotha, voor de eerste keer. Het wordt hier al ingevoegd door Matthäus en door Marcus, voor het voetlicht gehaald wat zij gedaan heeft 4 dagen daarvoor. Zou het daarom zijn dat Matthäus en Marcus het niet chronologisch plaatsen, maar haar een eervolle plaats geven in het lijdensevangelie, tot een aanklacht voor dat listige Sanhedrin, dat van een van de 12, van een van de 12 nu hulp ontvangt. Wat een aangrijpend contrast. De tijd is nabij. Het beslissende moment. En u krijgt er zelfs een voorbeeld bij. Van hoe dat evangelie harten verandert. Radicaal vernieuwd. Wat zij gedaan heeft, het wordt ook u, ook jou verkondigd. Niet alleen het evangelie, maar ook wordt het u uitgelegd op grond van Gods woord, hoe u er deel aan krijgt, hoe u het ontvangt, die genade. Toen Jezus al deze woorden geëindigd had, toen ging een van de 12. En u? En jij? Wat doe jij? Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen als antwoord op de verkondiging uit de 2e psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 2. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit. Vers 6 en ook vers 7. Welzalig hij, die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7. Laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, Heere Jezus Christus, zo kwam u langs vanmorgen, zoals toen aan de deur bij Simon de Melaatse. Zo kwam u ook bij ons. U klopte aan de deur en u zei, doe mij open, doe mij open. U liet ons uw roepstem horen, kus de Zoon, opdat hij niet toorne. U hebt het ons laten horen, dat het twee kanten op kan gaan toen. Toen kwam een van de 12, in tegenstelling tot die ene vrouw, die ene van de 12. En Heere, help ons dan, om de goede weg te kiezen, om achter u aan te komen, om achter u aan te kleven, om de zoom van uw kleed aan te raken, voor het eerst en weer opnieuw. O God, doet u het door ons heen, door de kracht van uw geest, opdat we zo met u om mogen gaan, zoals Maria. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ja, zo bracht u het in haar, in Maria, door uw geest, door uw onderwijs. Ze hing aan uw lippen. En geef dat we zo in deze lijdenstijd hangen zullen aan de lippen van die volkomen zaligmaker, die ons vragen stelt en antwoorden geeft, meer dan ooit tevoren door ons mensen uitgedacht. O Heere, doe ons leven, niet sterven, maar leven, leven van de levende, die dood geweest is en u leeft, tot in alle eeuwigheid. Wij bidden, Heere, brengt u de gemeente vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Wees met de leiding van de zondagsschool, met de kinderen bij de zondagsschool, met de catechizanten deze week, ook bij de belijdenisgroep. Geef uw zegen ook aan de broeders van de kerkenraad, ook in het werk wat ze deze week mogen uitvoeren, als ze op huisbezoek gaan, dat er goede gesprekken mogen zijn, dat er vrucht mag zijn, vrucht op uw woord, dat ook vanmorgen weer tot ons kwam. U zult er zelf voor zorgen. Het zal niet leeg terugkeren. Zo zien wij op u en verwachten wij het van u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we uit Psalm 23. Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, het derde vers. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.